Namens de kerkraadgemeente vooraf de volgende afkondigingen. In deze dienst zal het sacrament van de Heilige Doop bediend worden aan Sylvijn Brak. Na de dienst krijgt u gelegenheid om de doopouders God zegen toe te wensen. En er is ook gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de zending in Malawi. De 2e collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw en de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. In het kistje in de voorkerk kunt u uw gave geven voor zending en evangelisatie. Van harte bij u aanbevolen. Tot zover zullen we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. De vrucht van de geest is blijdschap. Bij die woorden staan we in deze doopdienst stil, vandaar dat de psalmen zijn uitgekozen rond het woord blijdschap. We vervolgen deze dienst met het zingen van Psalm 100 vers 3 en vers 4. Psalm 100 vers 3 en vers 4 gaat op zijn poorten in met lof, met lofzang in zijn heilig hof. En het 4e, want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer. Psalm 100 vers 3 en 4. Blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Psalm 26, het 8e vers, we zingen dat na de lezing van de wet van de Heere en de samenvatting uit de mond van de Heere Jezus zelf. Psalm 26, vers 8. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Vanmorgen 2 schriftlezingen. De eerste vindt u in Psalm 100. We lezen samen Psalm 100. Psalm 100. Wij lezen daar een lofpsalm. Gij ganse aarde, juicht voor de Heere. Dient de Heere met blijdschap. Komt voor zijn aanschijn met vrolijk gezang. Weet dat de Heere is God. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Zijn volk en de schapen van zijn weide. Gaat in tot zijn poorten met lof. In zijn voorhoven met lofzang. Looft hem. Prijst zijn naam. Want de Heere is goed. Zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid en zijn trouw van geslacht tot geslacht. Vervolgens Gelaten 5, vers 17 tot en met 22. Gelaten 5, vers 17 tot en met 22. Galaten 5, vers 17. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees en deze staan tegenover elkaar. Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilt. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken van het vlees nu zijn openbaar, welke zijn overspel, voererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, waarvan ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tot zover. U weet, gemeente, we zijn bezig met een prekenserie over de vrucht van de geest. Vanmorgen de derde preek in die serie. We staan stil bij de tweede aspect van de enkelvoudige vrucht van de geest. Maar de vrucht van de geest is blijdschap. Laten we eens samen bidden om Gods zegen en in de voorbeden denken aan Wim den Boer uit Rozenburg, die een gezwel heeft wat de komende weken door het slikken van medicijnen verkleind moet worden en daarna zal hij geopereerd worden. Laten wij bidden. Met lof en met vreugde mogen wij komen voor uw aangezicht, o grote en heerlijke God, omdat u ons daartoe oproept. Dient de Heere met blijdschap, komt voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. En de toon is gezet toen wij binnenkwamen in deze kerk en wij samen zongen: loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Niemand van ons kan dat ontkennen. En er zijn mensen die dat vanmorgen heel in het bijzonder mogen ervaren en zien en beleven. We denken dan natuurlijk aan de doopouders, aan Hendrik en Klaasine, die vanmorgen hier met hun familie in deze kerk zijn om hun Sylvijn, de gave van de Vader der Lichten, ten doop te houden. En we bidden, Heere, dat het een vreugdevolle dienst mag zijn. En dat die vreugde voort zal komen vanuit u, de bron van alle blijdschap. Dat de drie enige God vanmorgen zijn naam en zijn belofte wil verbinden aan een kind wat niet naar hem vraagt. Aan een kind wat in het koninkrijk van God niet kan komen. En laat het voor ons allen, de kinderen die heel dichtbij zitten, voor in de kerk, maar ook de jongeren en de ouderen in de kerk, een bevestiging zijn van uw trouw jegens ons. Maar ook een aansporing om u te zoeken, omdat uw opzoekende liefde richting ons beantwoord dient te worden met onze liefde richting u. En dat is een liefde die wij niet kunnen maken, die wij niet opwekken, maar die ontstaat als uw geest in onze harten werkt en het uit Christus neemt om het ons te verkondigen. Als het woord opengaat en wij de schatten uit het woord gaan bewonderen, als wij van aanbidding en verwondering op onze knieën vallen en de God van zoveel blijdschap te voet vallen en hem alle hulde geven die hij waard is. En we bidden, Heere, dat dat vanmorgen mag gebeuren. Dat de knieën van ons hart gebogen worden. Dat we in ootmoed en verwondering, in vreugde en aanbidding, deze kerk straks mogen verlaten. Omdat u er zelf was. Omdat uw heil verkregen werd. Omdat de Heer Jezus Christus verhoogd werd. We bidden, Heere, dat we zo de taal van de doop zullen verstaan. Het teken van het water zullen begrijpen. Dat we onrein zijn en dat het wordt aangewezen. Maar dat we gereinigd kunnen worden. En dat u het niet alleen kan, niet alleen wilt, maar ook zult doen. Geef, Heere, dat geloof aan Hendrik en Klaasine. Dat niet vanwege hun kind alles van u verwacht. Maar het geloof dat vanwege u en uw trouw en uw goedheid en uw eindeloze liefde verwacht dat ook dit kind door u opgezocht zal worden. Heer, als we kijken naar onszelf, dan ontbreekt het ons aan alles. We zijn onvolmaakte ouders en we vallen dagelijks en we struikelen. Wat hebben we uw opzoekende liefde ook zelf nodig? Want zonder u kunnen wij niets doen. Leer het ons, Heere, om zo de opvoeding ter hand te nemen. Niet in eigen kracht, maar dagelijks biddend en puttend uit de bron van uw genade. Waarvoor zwakke en in zichzelf lege ouders kracht te vinden is. Heere, laat er zo ook troost mogen uitgaan voor de ouders die hun kind ten doop gehouden hebben, maar van wie kinderen zijn afgedwaald en wij niet meer hen kunnen bereiken. O, we bidden, Heere, dat als alle bodem onder onze voeten is weggezakt, dat we deze vaste bodem onder de voeten geschoven krijgen door u. Uw belofte, uw verbond wat van geen wankelen weet, wat die hele scherpe keerzijde heeft, dat wie u verlaat smart of smart te vrezen heeft, maar ook die andere kant, dat u verbondsbrekers en wetsovertreders en mensen die u de rug toekeren, uit genade wilt opzoeken. Laat er zo hoop zijn, Heere, ook voor het nageslacht, wat wij niet meer kunnen bereiken, als wij niet meer met onze kinderen en kleinkinderen over u kunnen spreken. Dat we veel met u over onze kinderen en kleinkinderen zullen spreken. Heere, open het woord. Zegen het onderwijs. Dat de vrucht van de geest in onze harten en in de gemeente mag ontwikkelen en mag groeien. We bidden u voor Wim den Boer. Gedenk hem, nu is vastgesteld dat er een gezwel is in zijn lichaam wat gelukkig behandeld kan worden. En daarvoor pas dank, Heere, in deze donkere weg. En we bidden dat hij achter u aan mag komen en zijn voetstappen mag zetten in uw woord. Wees hem en zijn vrouw zo nabij. We denken ook aan Ronald. Ronald Maarsen, Heere, wees ook in alle zorgen die zijn bestaan zijn binnengekomen, nabij. En wilt u als de God van alle hoop en ondersteuning zijn zwakke lichaam ondersteunen en hem kracht geven en de behandeling, Heere, wilt u het zegenen. Wil hem zo, Heere, de hoop geven op u, de levende God, en dat deze moeilijke weg voor hem toch zegen mag bevatten, omdat hij meer dan ooit aan u verbonden raakt. Daar bidden we om, Heere, ook als we gezond zijn. Zegen ons zo en laat onze aandacht via de doop gericht zijn op de God van vreugde en blijdschap en vrede, die het in onze harten blij wil maken, al zijn we bedroefd van geest. En die zijn er ook, die verdrietig zijn, die rouw kennen. We denken aan mevrouw Keizer, die om andere redenen zorgen kennen, depressief zijn. Heere, laat ons zien vanuit uw woord dat u geen blije emoties van ons in de eerste plaats verlangt, maar een hart wat de vreugde in u vindt. Steeds opnieuw, hoor ons in Jezus' naam alleen. Amen. Wij gaan samen het formulier lezen om straks de doop aan Sylvijn te bedienen. Het formulier wat een Bijbelse samenvatting wil zijn van de gedachten over de doop. Wij lezen daar: de hoofdsom, de samenvatting van de leer van de heilige doop, is in deze drie stukken samengevat. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen van de toorn zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenkeling met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede, betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt, zo bevestigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom met al het goede ons wil verzorgen en al het kwaad van ons weren, of ten onzen beste keren wil laten meewerken ten goede. En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Evenzo, als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heilige wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, omdat in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij opnieuw door God, door de doop, vermaand, opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganse gemoeden met heel ons denken. En met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, omdat de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, niet begrijpen, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten aan de verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook opnieuw in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en daarmee tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Omdat er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opgroeien hiervan uitvoeriger te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laten wij samen bidden. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, waardoor de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mag, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, wat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mag verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Doopouders Hendrik en Klaasine, mag ik jullie verzoeken om op te staan van jullie zitplaatsen en straks te antwoorden op de navolgende drie vragen. Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat u zo gezind bent, zult u van uwentwege hierop ongeveinsd oprecht antwoorden. Ten eerste, belijdt u dat onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Belijdt u dat zij toch in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten tweede, belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof samengevat zijn en in de christelijke kerk hier geleerd worden, de waarachtige en volkomen leer van de zaligheid te zijn. Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan u vader en moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op het antwoord voor God en zijn gemeente van vader Brak? Van moeder Brak. Terwijl Sylvijn wordt binnengebracht, zingen wij samen Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken. En na de doopplechtigheid zingen wij Psalm 134, vers 3. Dat Heere zegen op uw dal. Dus 105 vers 5 eerst en 134 vers 3 na de doopplechtigheid. En als u dat kunt, graag staande. Van mij. Het is vandaag een hele blijde dag en in de preek gaat het ook over blijdschap. Jullie zijn denk ik ook wel eens blij. Als je jarig bent of als je een cadeau krijgt van iemand. Nou, deze ouders zijn ook heel blij met hun baby. Dat staat ook op het geboortekaartje. En wat straks gaat gebeuren, dat is ook iets om heel blij over te zijn. Want weet je, kinderen en ook grote mensen kunnen ook wel eens verdrietig zijn. Er kunnen ook hele nare dingen gebeuren in je leven. Maar weet je, er is één ding En dat moet je niet vergeten. Dan moet je straks goed kijken naar wat er gebeurt. Eén ding wat, als je verdrietig bent of blij bent, altijd hetzelfde is. Dat is dat de Heere belooft dat Hij jouw God wil zijn. Jij bent ook gedoopt. Jullie zijn gedoopt. Sylvijn wordt ook gedoopt. En wat wil dat nou zeggen? Dat God zegt, ik wil jouw God zijn. En jij bent van mij. Nou, dat is iets om echt blij van te worden. Dat Hij al onze zonden wil en kan en zal vergeven. Sylvijn Nathanael Brak. Ik doop u in de naam van de Vader. En van de Zoon. En van de Heilige Geest. Amen. Hendrik en Klazine, een kort persoonlijk woord. In de week van voorbereiding op deze dienst hebben wij een doopgesprek gehad. Dat haal ik hier niet op. Maar toen ik terug naar huis reed en erover nadacht, kwam een spreekwoord in mij op. Regeren is vooruitzien. En dan wil ik de opvoeding zeker niet vergelijken met regeren. Want dat kan ook wel eens met heel harde hand en zonder emotie gebeuren. Maar toch in dat spreekwoord zit wel een kern van waarheid. Regeren is vooruitzien, opvoeden is ook vooruitzien. Je voedt op met het oog op de dag van morgen. En neem die dag van morgen dan maar in de breedst mogelijke zin van het woord. Alle dagen die komen gaan, ja, de eeuwigheid zelfs. We hebben het gebeden, hè, dat dit kind zonder verschrikken mag verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Door hem, onze Heere Jezus Christus. Als jullie verlangen, dat weet ik, we hebben het erover gehad. We hebben ook onze onmogelijkheid daarin besproken. Hoe falen wij, hoe vallen wij vaak als ouders. Onmogelijk als dat in eigen kracht moet gebeuren. Maar de zegen die de Heere aan jullie kind meegaf, geeft hij jullie ook mee. Eén ding licht ik wel uit het doopgesprek. Ik vroeg aan jullie, wat vind je de moeilijkste vraag en... Dat zeggen de meesten. Die derde vraag, hè? Dat opvoeden. Hoe kun je dat nou doen? Na je vermogen staat er gelukkig bij. Maar we hebben gezegd tegen elkaar, dat is geen achterdeur. Om dan maar de boel te laten zijn. En alles maar te laten gebeuren. Maar de Heere geeft daarmee wel aan. Open je mond als ouders. Eist van mij wat je ontbreekt. En ik zal geven wat je nodig hebt. Opvoeden is vooruitzien. Maar opvoeden is in de eerste plaats. Zeker als je naar jezelf kijkt. Omhoog zien. Heren, hier zijn we als gezin. Vanmorgen in de kerk geweest. Gezegend door uw milde hand. Maar laat ons nu ook onder die zegen mogen leven. Zwak in jezelf. Maar krachtig in hem. Laat zo jullie gezinsleven gestempeld zijn. Lente, Marijn. Heel bijzonder dat jullie er ook bij mogen zijn. Zo dichtbij. Jullie zijn ook gedoopt. En de Heere wil ook jullie God zijn. Zullen wij samen danken? Je mag wel gaan zitten hoor. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat u dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus mag groeien en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon, Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Terwijl Sylvijn wordt weggedragen en de kinderen weer naar de zondagsschool gaan, zingen wij samen, terwijl u mag geven voor de gaven die zijn afgekondigd, de doeleinden die zijn afgekondigd, zingen wij samen Psalm 81, vers 1, 2 en 12. Psalm 81, vers 1, 2 en 12. gemeente, doopouders, wat zou het leven er grijs en grauw uitzien zonder blijdschap? Wie van ons herinnert zich niet die blijde dag van trouwen, van de geboorte van een kindje, van een jubileum, van het halen van je examen? Blijdschap, dat kan juist het mistroostige leven weer een duw geven, een zet in de goede richting. Als er geen blijdschap zou zijn, dat zou alles er somber uitzien, ook in de kerk. Nou, dominee, voor u begint over blijdschap, wil ik één ding wel zeggen. Als u vanmiddag of als u vanmorgen maar niet zo benadrukt dat de blijdschap aanwezig moet zijn, dat de ernst er niet meer is. Want het dient toch voor alles ernst te zijn in het leven met de Here. Nou, mag ik zo vrij zijn om daar dan vanmorgen van mening over te verschillen? Dat ernst niet wezenlijk is, maar blijdschap wezenlijk is voor het leven met de Here. Ik las van dominee Hofman, die in Schiedam gestaan heeft, dat er eens twee mensen onder zijn gehoor zaten. En na de preek kwamen die twee mensen elkaar tegen en de een zei tegen de ander: als jij bekeerd was, dan zou jij niet zo lachen. De man glimlachte onder de preek van dominee Hofman. Waarop de ander zei: en als jij het nog eens wordt, moet jij eens proberen om niet te gaan lachen. Wie bekeerd is, wie met de Here leeft, kent diepe vreugde en blijdschap. Ik snap uw opmerking wel van die ernst, die komt misschien vandaan uit een bepaalde allergie die u hebt met een oppervlakkige blijdschap en blij, blij, mijn hartje is zo blij, dat zeg maar. Maar laat het u alstublieft niet afnemen, u die vindt dat het er vooral heel ernstig aan toe moet gaan. En dat de blijdschap van ondergeschikt belang is. Wijst u mij dat eens aan in de Bijbel? De vrucht van de geest is niet ernst, maar blijdschap. Wat profeteert Jesaja? Dat Christus sieraad voor as geeft, vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad des los voor een benauwde geest. Maar het begint toch met droefheid naar God, zegt iemand. Maar droefheid naar God is de weg naar diepe blijdschap in God. Je zou allerlei teksten en bijbelgedeelten kunnen opnoemen die gaan over blijdschap. Dat doe ik vanmorgen niet. In deze doopdienst gaat het over de vrucht van de geest als blijdschap. En ik heb vier dingen die ik met u vanmorgen maar deel. Ook al is de tijd wat kort, vier dingen. Blijdschap heeft een geestelijke oorsprong, dat is het eerste. Blijdschap hoort bij een christelijk leven, dat is het tweede. Blijdschap is niet afhankelijk van omstandigheden, dat is het derde. En tot slot, blijdschap is een opgave. Blijdschap heeft een geestelijke oorsprong, dat is het eerste. Blijdschap, gemeente. Als Paulus dat noemt, bedoelt hij niet die blijdschap die wij ook wel eens hebben als wij moeten lachen. En dan niet spontaan lachen, maar onder druk gaan lachen, omdat iedereen in de groep lacht. Lach jij maar mee. Nou, dat is geen blijdschap. Dat is geen spontane vreugde. Dat is opgelegde blijdschap. Een tandpasta glimlach die niet van binnen uitkomt, maar van buitenaf wordt opgelegd. En we kennen allemaal van die situaties. Dat we mee moeten doen. Om blij te zijn. Dat kan ook in kerken zo zijn. Dat je opgezweept wordt. En omdat iedereen meedoet, doe je vanzelf ook maar mee. Maar blij zijn. Maar kom het nou van binnen. Want gemeente, dat is echte blijdschap zoals Paulus dat bedoelt. Blijdschap die spontaan ontstaat. Nou ja, spontaan, dat is ook niet het goede woord. Het komt ergens vandaan. Laat ik u twee gedeelten uit de Bijbel mogen noemen vanmorgen. Waar de vrucht van de geest blijdschap blijkt te zijn. De eerste is Handelingen 8. Wij zien een donkergekleurde man op een wagen zit en hij leest een boekrol. En hij is aangekomen bij de profeet Jesaja en hij snapt er niets van. En door de geest van God wordt Filippus geleid bij die wagen. En Filippus die springt op de kar, hij vraagt, begrijpt u wat u leest? Nee, hoe zal ik het kunnen, want ik heb geen uitlegger. Nou, en dan wordt Filippus de uitlegger van die passage uit Jesaja. Hij legt het uit en hij trekt de lijnen vanuit Jesaja 53 zomaar door naar de Heer Jezus Christus. En wat er dan gebeurt op die wagengemeente? Dat is wonderlijk. Die man die wordt blij. Waarom wordt hij blij? Als hij gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is en als hij gedoopt wordt en zijn geloof belijdt, dan reist hij zijn weg verder met blijdschap, ook al is Filippus in geen veld of wegen meer te bekennen. Hij heeft Jezus ontmoet in de Bijbel. En hij heeft hem aangenomen als zijn verlosser en middelaar uit pure genade. Nou, daar word je blij van. Was er nog iemand? Zacchaeus. Een tijd geleden heb ik erover gepreekt. U weet het misschien nog wel. Zacchaeus, die man zonder hoop. En met heel veel geld. De man zonder diepe blijdschap. En met een forse bankrekening. Totdat. Hij zit boven in de boom en Jezus komt langs en Jezus ziet hem zitten en hij roept Zacchaeus uit die boom. Ik moet vandaag in jouw huis zijn. Wat gebeurt er dan? De omstanders vinden het verschrikkelijk dat Jezus zich inlaat met zo'n zondige man die verslaafd is aan geld. Maar wat lezen wij? Zacchaeus ontvangt Jezus met blijdschap in zijn huis. Ik hoop dat velen dat herkennen, ook van de familie die vanmorgen in de kerk zijn. Het wonder, wat je niet op kunt, dat Christus zich inlaat met uw leven. Dat hij van doen wil hebben met zo één als u bent. Nou, daar kun je alleen maar blij van worden. Verwonderd over zijn. De vrucht van de geest is blijdschap. Je ziet het zelfs al in het Oude Testament, hè? De vreugde die de psalmdichters hadden. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde naast hem, naast het kennen van hem, nog begeren? Wat een blijdschap, wat een vreugde. Straks zingen we het in antwoord op de preek. Verlustig je met blijdschap in de Heere. Hendrik en Klausine, wat zie je graag dat je kinderen blij zijn, hè? Het doet wat met je als je kinderen huilen. Of als ze boos zijn. Als ze blij zijn, word je zelf ook blij. Gemeente, geloven wij dat de Heere in de hemel blij wordt. Dan zeg ik het heel menselijk. Maar ik zeg het toch. Verheugd is. Als er mensen op aarde verheugd blij worden vanwege hem en zijn werk. God heeft geen vreugde in zwaarmoedigheid en twijfel. Dien de Heere met blijdschap. En kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Spurgeon zei eens, als er één persoon op aarde met recht blij en gelukkig kan zijn, is dat de man of de vrouw, wiens zonden vergeven zijn, die van de straf voor eeuwig ontheven is. Gaan we straks op zingen. Maar ja, probeer die blijdschap maar eens op te wekken, want u bent mij voor en u zegt, ja dominee, u kunt mensen wel oproepen om blij te zijn en verheugd te zijn, maar dat zijn we niet van nature. Nee, dat is ook een vrucht van de geest. Dus het komt ook niet op van binnen. Het komt van hem. Heel mooi, in het Grieks zie je dat heel goed, dat het woordje chara, blijdschap, heel veel overeenkomsten heeft met charis. Genade, u hoort het ook wel, hè? Chara, charis. Genade, blijdschap. Echte blijdschap ontspringt aan genade. Dat geeft de blijdschap diepgang en verwondering. Dat zorgt ervoor dat het geen oppervlakkige emotie blijft. Blij, blij. Maar dat het wortel schiet. Blijdschap is de reactie op genade. De vrucht van de geest is blijdschap. Nou, dat legt Paulus in Galaten 5 natuurlijk uit, hè. Wat genade is, dat je om de verdiensten van Christus wil vrede met God kunt hebben. En ik kan zien in je kinderen mag je daarin voorgaan. Je kunt de vrucht van de geest niet laten groeien, niet bij jezelf, niet bij je kinderen. Je kunt er wel voor zorgen dat de omstandigheden gunstig zijn om de vrucht te laten ontkiemen. Vertel, en dat doen jullie ook, maar ik mag het onderstrepen, vertel over hem die kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, die verloren mensen blijdschap wilde geven. Vertel over het wonder van zijn omzien en vertel er ook maar over uit je eigen leven, als dat zo ter sprake komt en als je kinderen dat vragen. Wat een voorbeeld hebben we als ouders. Want het voornaamste en hoogste doel van ons leven, gemeente, is toch God te verheerlijken. En ons in hem te verheugen. Merken mijn kinderen het? Merken je kleinkinderen het? Als ze bij opa en oma komen. Beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tieren. Dat hoeft er niet dik bovenop te liggen. Maar kinderen proeven het echt al, hoor. Of papa of mama haar blijdschap meer vindt in bezit dan in geestelijk kennen van hem. Echt wel. Daar prikken ze wel doorheen. En kleinkinderen ook. Wat een vreugde in de hemel. Als er vreugde in God is op de aarde. John Piper heeft daar een prachtig boek over geschreven. De vreugde van God. God is verheugd. Als zondaren verheugd raken vanwege zijn opzoekende liefde. Je kunt ze niet geven, zei ik. Maar wat hebben we gelezen in het doopformulier? Dat de Heilige Geest wil toe-eigenen wat wij in Christus reeds hebben. En wat is dat dan? Wat ligt er in Christus voor schat verborgen? De schat van de blijdschap. Luister maar naar de Heer Jezus in Johannes 16. Maar hij zegt tegen zijn discipelen, uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Dat is de belofte die Jezus gaf aan zijn kinderen op aarde. De belofte die de Heilige Geest zou gaan vervullen in de levens van zijn kinderen. Pleit erop, Hendrik en Klazina. Dat is een belofte. Heilige Geest, pas toe, werk uit. Neem uit Christus wat u aan mijn kind zo graag wilt geven. Breek de harde korst rond zijn hart maar weg, opdat hij in het rijk van God zal komen. Blijdschap heeft een geestelijke oorsprong. Tweede gedachte. Blijdschap hoort bij een christelijk leven. Blijdschap is geen second blessing. Er zijn evangelische groeperingen die dat leren. Je wordt pas echt blij als je gedoopt wordt met de geest. Ook in reformatorische kring kom je zulke gedachten tegen. Zoals zo vaak raken uitersten elkaar. Want alleen bevestigde christenen kunnen verheugd zijn. Is dat waar? Nou, Paulus zegt nee. De vrucht van de geest is blijdschap. Wie door het geloof verbonden is aan Christus, heeft in beginsel deze negenvoudige vrucht van de geest ontvangen. Het zal zo zijn dat bij de een die blijdschap meer aanwezig is dan bij de ander. Kan te maken hebben met karakter, zeker. Kan te maken hebben met levensleiding. Maar in principe is die vrucht van de geest aanwezig. En, zegt dominee Elkivit ergens, die vrucht hangt niet naar achteren toe onder een laag bladeren verborgen, maar ze hangt juist naar voren en ze groeit in het zonlicht van Gods genade. Wie leeft van genade en wie ze verwonderd raakt en verwonderd blijft over genade, ja, die wordt blij en die blijft ook blij. Nee, blijdschap ontstaat niet bij onze geboorte. Hoewel, jullie geboortekaartje getuigt natuurlijk wel van blijdschap. En ja, Natuurlijk, als er een kind geboren mag worden, is er blijdschap. Maar die blijdschap bedoel ik niet. Die blijdschap is ook groot. Heel groot. En wat ben je blij als je als ouders het eerste lachje van je kind opmerkt. Nou, dat vertel je. Het heeft gelachen. Maar deze blijdschap ontstaat niet als wij geboren worden, maar als wij wedergeboren worden tot een levende hoop. En dan is ze er. Geen second blessing. Geen twee trappen in het leven van een christen. De vrucht van de geest is er. Waar Christus gekend wordt. Catechisme spreekt over een hartelijke vreugde door God in Christus. Hendrik, wij als vaders hebben het meegemaakt dat onze kinderen voor het eerst gingen lachen en wat werden wij daar blij om. En daarover doordenkend, hoe zal de vreugde van God zijn als onze kinderen voor het eerst de blijdschap van de geest hebben. God ziet er naar uit. Onze kinderen niet. God wel. God ziet naar blijdschap uit in ons leven. Mag ik dat ook zeggen tegen die mensen die zeggen, ja, ik ken die blijdschap in de Here niet. Christelijk geloof is voor mij louter omhulsel. Traditie. God verheugt zich in de vreugde van ons hart. Hij is gewilliger om vanmorgen die vreugde in je hart uit te storten, die blijdschap werkelijkheid te laten zijn dan jij gewillig bent om tot hem te komen. Kom dan zoals je bent dan maar. Je bent toch gedoopt? En ook al zou je niet gedoopt zijn, wend je tot de Heere om deze blijdschap te ontvangen. We staan daar vaak niet bij stil, maar de blijdschap die een christen kent heeft haar oorsprong in God. En God vindt zelf vreugde in de vreugde van zijn kinderen. Er is één tekst in de Bijbel die daar heel duidelijk over gaat. En die tekst is voor mij altijd verbonden met een persoon uit mijn vorige gemeente. Een oude mevrouw die op een verjaardagskaart inschreef Nehemia 8 vers 10. U zult niet weten wat er staat. De blijdschap des Heren, die is uw sterkte. Het gaat daar in dat hoofdstuk over de blijdschap van de Heren, over de offerdienst, die weer hersteld is, de herbouwde muren van Jeruzalem. Daar kent God vreugde over. God is verblijd als zijn volk weer naar hem vraagt. En als de offers weer gebracht worden, niet uit traditie, maar uit behoefte. Nou, zegt Nehemia, laat die blijdschap des Heren nu jullie sterkte zijn. Kinderen van God, is die blijdschap des Heren uw sterkte? Mag ik het dan nieuwtestamentisch zeggen? De vrede met God die tot stand is gebracht door het werk van zijn Zoon, waarin u mag delen door genade. Verheugt u zich erover dat dat de vreugde van God is? Oh, wat klagen en mopperen we veel als christenen. Laat weinig vanuit, jonge mensen, als christenen mopperen en klagen. Wat erg als de mensen zijn, ook oudere mensen, die verzuurd raken en verbitterd raken. Ja, dat heb ik ook meegemaakt rond begrafenissen. Dat ik aan de kinderen vroeg, en hoe was jullie vader, jullie opa, jullie moeder? Nou, gelukkig ook hele mooie dingen gehoord, maar ook hele erge dingen. Vader was ouderling. Hij ging naar de kerk, las uit zijn Bijbel. Maar had het zo zwaar thuis. Hij was niet vriendelijk. Het was geen blijdschap. Erg. Ja, u bent me voor, u zegt, er kan van alles gebeurd zijn waardoor iemand helemaal lam geslagen is. Dat zal zo zijn, maar toch die vreugde in God, die laat zich zelfs niet door de omstandigheden van de wijs brengen. Dat is de derde gedachte. Blijdschap is niet afhankelijk van van omstandigheden. Waarom niet? Omdat christenen niet altijd happy zijn. Dat is een gevoel. Blij. En sommige christenen worden daartoe opgezweept. Je moet blij zijn. Je moet blij zijn. Want het is allemaal zo blij. En je kunt niet altijd blij zijn. Maar je bent wel gelukzalig, zegt de Bijbel. Wel gelukzalig zijn zij die hem kennen. Dat ben je, ook al voel je je niet blij. Je zou een schuldgevoel krijgen onder sommige preken waarin opgezweept geappelleerd wordt om blij te zijn. Ja, en als je dan depressief bent. En als je dan iets vreselijks meegemaakt hebt in je leven wat je maar niet kunt vergeten en die blijdschap heeft een knauw gekregen. Oh, wat zou het hard zijn als de Heer oproept om blij te zijn en daarmee zegt, het verdriet aan de kant schuiven, je moet blij zijn. Want de christen moet altijd blij zijn en anders geloof je te weinig. Maar dan kun je hele delen van je Bijbel wegstrepen, want zo spreekt de schrift niet. Het christelijk leven is en blijft een gebroken leven. En de vrucht van de blijdschap, die kan ook gestremd worden door de gebrokenheid in je eigen leven. En wat te denken van de werken van het vlees, waar Paulus in vers 17 over schrijft. De werken van het vlees die de vrucht van de geest willen doden. Het leven eruit weg willen halen, onreinheid in het leven van een christen, ruzie zoeken, egoïsme, hoogmoed. De vrucht van de geest verdort. Ja, daar ben je zelf bij. En daarom zegt Paulus ook, volbrengt de begeerlijkheid van het vlees niet. Wandel door de geest. Maar er zijn ook dingen, Hendrik en Klazine, waar je niet om vraagt en die toch in je leven komen. Lijden. Oude zorgen. Als je kinderen groter worden. Dat is het doopformulier toch realistisch, hè? Want we bidden al, terwijl Sylvijn nog niets ervaart van kruis, dat hij zijn kruis vrolijk mag dragen. Om een kruis hoef je niet te vragen, want ieder heeft zijn kruis en krijgt een kruis. Waarom doet God dat? Om de blijdschap van ons weg te nemen? Integendeel. Habakuk, al bloeit de vijgenboom niet, al is er geen rund in de stal. Nou, het zal je maar gebeuren als je boer bent of tuinder bent op dit eiland. Nou dan, u weet wat het is als er geen plantje groeit en als er geen rund meer in de stal is. Nochtans zal ik in de Heere van vreugde opspringen en mij verheugen in de God van mijn heil. U hoort het goed, als er geen vrucht meer op de akkers gevonden wordt, blijft de vrucht van de geest over. Want die is niet afhankelijk. De groei daarvan is niet afhankelijk van de omstandigheden. Nog een ander voorbeeld, Paulus, die in 2 Korinthe 6 zegt, ik ben droevig en altijd blij. Hoe kan het nou dat iemand droefheid kent? Hoe kan het nou dat mevrouw Keizer bedroefd is en toch vrede met God ervaart en verheugd is in God? Hoe kan dat nou? Dat je blijdschap hebt in diepe zorg. Dat is nou eigen aan christelijke blijdschap. Vrucht van de geest. Dat doet de Heilige Geest. En tegendruk, die zorgt ervoor dat de vrucht van de geest niet belemmerd wordt. Althans, dat is niet de bedoeling, maar juist groter wordt. Want de vrucht van de geest is blijdschap, en die blijdschap die onttrekt haar voedingsstoffen niet aan blij voelen en blij zijn en blijde dingen in je leven. Want er gebeuren nu eenmaal ook verschrikkelijke dingen. Maar deze blijdschap heeft haar bron en oorsprong in God zelf. Kent die psalmregel wel, hè? Is dat de taal van je hart? Ik ben verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Dat is de paradox van het christelijk leven. Ja, je mag je ziel wel bemoedigen hoor. Lloyd-Jones zegt in een van zijn boekjes, Oorzaak en Genezing van Geestelijke Depressiviteit, dat je jezelf mag bemoedigen en aansporen. Zoals Psalm 42 zegt, ziel, hoop op God. Ziel, verwacht hem. Maar dan gaat het er niet om dat ik daardoor een goed gevoel krijg. Of een blijde emotie. Maar dat ik ondanks het gebrek aan blijdschap, ondanks zwaarmoedigheid weet. In God is al mijn heil, mijn eer. Hendrik en Casine, dat mag je kinderen leren. Want je kinderen maken ook van alles mee. En misschien wordt het alleen maar heftiger. Tot slot. Blijdschap is een opgave. Het heeft een geestelijke oorsprong, hoort bij een christelijk leven. Het is ook een opgave. Dat staat niet zo in Galaten 5, want daar staat de vrucht van de geest is blijdschap. Dat is een vaststelling. Maar het zou eenzijdig zijn om vanmorgen te zeggen, ja, het gebeurt wel, het ontstaat vanzelf. Het komt vanzelf al naar boven, die blijdschap. Nee, daarom zegt Paulus bijvoorbeeld in Filippenzen 4, verblijd u in de Heere te allen tijd. Wederom zeg ik u, verblijd u. Je wordt in de schrift niet opgepept, maar opgewekt tot blijdschap. En door de opwekking wordt de genade meegedeeld. Dat is een heel mooi zinnetje uit onze belijdenisgeschriften. Dat door de vermaningen van het evangelie de genade wordt meegedeeld. Wat betekent dat? Dat waar genodigd wordt, waar opgeroepen wordt tot blijdschap, dat daar de geest erin meekomt. En de echte blijdschap geeft, zodat mensen zich laten gezeggen door de roep van boven. Verblijd je in de Heere. Al ben je bedroefd over alles wat er gebeurt in je leven, verblijd je in de Heere. Het is heel nodig dat een christen opgeroepen wordt om blij te zijn. Want anders druk je de verantwoordelijkheid weg. En zou je zelfs op een verkeerde manier met de vrucht van de geest kunnen omgaan. Alsof er in uw tuin vanzelf wel mooie bloemen gaan bloeien. Ook al steek je nooit je hand uit en trek je eens niet wat onkruid eruit. En hark je het geheel niet eens en geef je niet eens kunstmest. Nou, geen tuinder die zo met zijn bloemen omgaat. Verblijd je in de Heere. Het zou toch geweldig zijn, Hendrik en Casine, als je kinderen laten zeggen, als ze ouder worden en jullie ouder geworden zijn. Mijn ouders waren zeer vrolijk in de Heere. En ze verheugden zich in de God van hun heil. Daar lag hun blijdschap. Daar lag hun vreugde. Ook al huilden mijn ouders, ook al waren ze neergeslagen soms, ter neergeslagen, hun vreugde lag elders. Maak er werk van. Kinderen van God, maak er werk van. Je hebt de preek van dominee Kaptein gehoord vorige week. Zondagavond. En hij heeft een aantal blokkades opgenoemd, waardoor de geest bedroefd kan worden. Kan dat je meer ziet op je eigen onwaardigheid dan op Gods liefde. Klein geloof. Klein denken over jezelf. Dat kan zo'n blokkade zijn waardoor de vrucht van de geest geremd wordt. Onderzoek jezelf of dat zo is. Of je meer vreugde vindt in het ontdekken van ellende in jezelf. Of in de ruimte van zalig worden en vrede in hem. Of bepaalde zonden die je niet los wilt laten, die voortwoekeren, die het kanaal, de stroom vanuit de wijnstok blokkeren, zodat de vrucht van de geest verdort. U herinnert zich het voorbeeld van vorige week, waar de ene wolf gevoed wordt, raakt de ander ondervoed. Waar het vlees gevoed wordt, raakt de vrucht van de geest ondervoed. En wat te denken van geloofskennis, die heel mager is, als er geen omgang is met de Heere, als er geen gebed is en geen studie van de schrift, als het voedsel niet ter hand genomen wordt, wordt de vrucht van de geest niet gestimuleerd. God wil dat zijn kinderen blij zijn, want het koninkrijk van God is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap. En dan volgt er nog één tekst daarna, die we vaak overslaan, als we dit vers aanhalen. Romeinen 14 vers 18. Want die Christus in deze dingen dient, namelijk in blijdschap bijvoorbeeld, is God wel behagelijk en aangenaam voor de mensen. Dat herkennen we, denk ik. Een kind van God wat vreugde in hem vindt, dat is een aangenaam mens. Wat wordt blijdschap dan een aantrekkelijke vrucht? Wat worden mensen dan geprikkeld als ze ons in lijden verheugd in God zien. En daarom, kinderen van God, verblijd je in de Heere ten allen tijd. Wederom zeg ik u, verblijd u. Amen. Psalm 37 vers 2. Verlustig u met blijdschap in de Heer, dan zal hij u in liefde en gunst aanschouwen, u schenken wat uw hart van hem begeert. 37 vers 2. Heere God der blijdschap en God van alle vreugde. Het is toch echt waar wat we samen gezongen hebben, dat wie zich met blijdschap verlustigt in de Heere, dat hij dan mag rekenen op de liefde en gunst van u. Wat is het waar dat u vreugde vindt in de vreugde van zondaren in u. En daarom bidden we dat de ontdekking die al uw kinderen gedaan hebben door de eeuwen heen, dat u de bron van volmaakte blijdschap bent, dat die ontdekking de onze zal zijn en zal worden. Dat we jaloers gemaakt worden op die vrucht van de geest, de blijdschap in u. We bidden voor Hendrik en Klazine dat deze vrucht, dit aspect van de vrucht in hun opvoeding mag groeien, mag bloeien, tot glorie van uw naam. tot zaligheid van hun drie kinderen. Wij danken u voor uw zorg en zegen in de woordverkondiging, in het teken van het sacrament. En we bidden, Heere, dat we met het onderwijs, zowel via onze oren als via onze ogen, naar huis zullen gaan en het niet zullen vergeten. Dat u vreugde schenkt aan bedroefde van geest. Dat u sieraad klaar hebt liggen voor as. En dat u vreugdeolie voor treurigheid wilt ruilen. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Want u bent de God van volkomen zaligheid. De God van vreugde. De God die onbepaald blijdschap wil geven. Heere, heb dank voor wie u bent. Zegen ons deze dag en breng ons vanavond weer samen en sterk ons in de komende week. Dat vragen wij om. Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 32 vers 6. Het rechtvaardig volk verheft uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Zingt vrolijk, roemt zijn deugden te allen tijd. Psalm 32 vers 6. Tref uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.